Goedemorgen iedereen. Ik heb soms nogal een Vlaamse tongval gecombineerd met een Nederlands accent. Dus als ik niet begrijpbaar ben, steek alstublieft uw hand omhoog, Albert. Dat weet je ondertussen al. Of als ik dingen moet herhalen en misschien kort samenvatten in het Engels. Voel je vrij. Laten we eerst, voordat we naar Jan Wim luisteren, Gods woord lezen en naar Gods woord luisteren. Exodus 33. Exodus 33, vanaf vers 12, een van de mooiste gedeelten, of nog een van mijn favoriete gedeelten uit de schrift. Exodus 33, vanaf vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam, en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed, vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen, ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hiel Mozes twee stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden had. En hij nam twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergaalt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Laten we kort nog samen bidden. Heer, we hebben gezongen dat we nederig uw woord willen horen. En Heer, ik ben totaal onbekwaam om deze passages ook maar iets te laten brengen. Maar Heer, u niet. U bent niet onbekwaam. En Heer, ik bid echt dat we iets van uw glorie mogen zien. Iets van uw heerlijkheid. Iets van uw goedheid. Uw barmhartigheid. Heer, dat we iets mogen proeven van wie u bent. Amen. David zei al dat het een lang stuk zou zijn, maar eigenlijk moest ik lezen vanaf het begin. Dit is een van de passages die mij al lang zeer intrigeert en interesseert, omdat je iets proeft van een communicatie tussen Mozes en de Heer, maar het is eigenlijk nog niet zo heel lang dat het een stuk meer open gegaan is voor me. En daarom moet ik jullie eigenlijk meenemen door de rest van Exodus, om te laten zien wat er hier vooraf gaat, voordat we op dit moment komen dat Mozes voor de zoveelste keer op de berg is en spreekt met God. In dit stuk die we gelezen hebben, in het eerste stuk, is Mozes waarschijnlijk niet op de berg. Maar wat komt er hier dan vooraf? Jullie weten dat de Israëlieten, eigenlijk na de slag van Jacob en Jacob zelf met Jozef, waren in Egypte beland en daar zijn ze uiteindelijk tot slavernij gedwongen. Ze moeten ongeveer voor 400 jaar voor de farao's werken, allerlei bouwwerken doen. En farao's harde hand is over hen. Ze hebben geen vrijheid en worden onderdrukt. Totdat de Heere God hoort. Het begint met hij die hoort om een hulpgeroep. De Israëlieten roepen, God, hoe kan het verder zo? Zie toch neer op ons. En God zegt tegen Mozes, ik heb hun hulpgeroep gehoord. Ik ben degene die mij ontfermt. En hij, op wonderbaarlijke manier, bestemt Mozes tot zijn dienstknecht. En het is heel mooi om dan te zien, hij stuurt Mozes uit en Mozes moet voor de farao gaan staan. En wat moet hij zeggen? De zeer bekende woorden. Laat mijn volk gaan. En mijn volk daar slaat op het volk van Yahweh. God zegt, dit is mijn volk, laat mijn volk gaan. En jullie weten het, de Egyptenaren laten zijn volk niet gaan. En God doet machtige wonderen en tekenen. En wat doet hij met die tekenen? Welke tekenen doet hij? Misschien is het goed om ze even allemaal op te noemen. Ik heb ze niet uit mijn hoofd geleerd, maar hij verandert als eerste water in bloed. Hij stuurt kikkers, hij stuurt muggen, steekvliegen, veepest, zweren, hagel, sprinkhanen, totale duisternis en uiteindelijk zelfs de dood van de eerstgeborenen. En wat laat God zien? God laat zien, er is maar één. God, de ware God. Er is maar één die over alles heerst. En het is Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij laat zien met zijn macht dat niet alleen de Egyptenaren niet op kunnen tegen hem, maar ook de goden van de Egyptenaren niet. Hij laat zien dat al de afgodendienst die er is in Egypte, afgodendienst is. En dat het niet aanbidding is van de ware God. Ook dat moest het volk leren. En we zien door de rest van het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe Testament, zien we dat het volk daarop terugkeert. Dat dat het begin is van hun geschiedenis. Yahweh die met krachtige hand staat, met machtige hand zijn volk uitleidt. En wat doet hij daar ook? Hij maakt voor zichzelf een volk. Daarvoor was het Abraham, Isaac en Jacob een, zou zeggen, een geslacht. Yahweh, de God van Israël, redt voor zichzelf een volk. En wat gebeurt er daarna? Leidt ze door de Rode Zee. En dan denken we, ja, komen direct aan de Sinaï, maar eigenlijk klopt dat niet. Daartussen laat God nog zien dat hij kan zorgen voor zijn volk. Zo geeft hij zoet water wat het eerst bitter was, in Mara. En in Elim zijn er in één keer 12 bronnen, midden in de woestijn, waarin God laat voorzien, ik kan voor mijn volk, ik kan voor jullie zorgen. Hij stuurt kwartels en manna om hun eten te geven. En Gods machtige hand blijft sterk over hen. Uiteindelijk gebiedt hij Mozes te slaan op de rots. Daar kunnen we er meer dan één preek over doen. Over dat één element, het slaan op de rots. Daar zullen we verder niet op ingaan. Hij geeft water uit de rots. Paulus noemt het een geestelijke rots. Uiteindelijk laat hij zien dat Amalek kan overwonnen worden in geloof. Mozes moet gaan staan met zijn handen omhoog. Het komt van onze God Yahweh. Het komt niet uit eigen kracht. Het is God die voor ons zorgt. En uiteindelijk komt Jethro dan op de proppen en geeft Mozes wijsheid rond het lijden van het volk. Dus het is niet zo dat als ze aan de Sinaï komen, dat dat helemaal het begin is. Nee, God heeft met de uitleiding van zijn volk laten zien dat hij machtig is, maar ook al met een 3 maanden woestijnreis laten zien dat hij bij macht is om voor zijn volk te zorgen. En dan komen ze aan de Sinaï. Sinaï woestijn, en die berg Sinaï wordt ook Horeb genoemd. Het lijkt verwarrend, maar dat is eigenlijk gewoon dezelfde naam voor de, of verschillende naam voor dezelfde berg. En nu wordt het heel belangrijk voor deze passage. Want heel veel mensen, dan is het een beetje vaag. Ik weet niet of het in jullie hoofd zitten, maar Mozes gaat op de berg 40 dagen en keert dan terug en dan is het gouden stierkalf, ja? Zonder met gouden kalf. Maar het gaat heel anders. Hoe anders? Wel, Mozes gaat op de berg en God zegt, heel mijn volk zie ik als een koninklijke priestervolk. Weet je nog, Petrus spreekt daar ook over. Ik zou graag heel mijn volk zien als een koninklijke priestervolk, die voor mij mijn naam bekend maakt over heel de aarde. En Mozes moet dat terug gaan vertellen en de Israëlieten luisteren en ze zeggen, wij zullen alles doen wat dat de Heere zegt. Wij zullen luisteren. En Mozes openbaart daar al de 10 geboden aan hun. Dus het is niet zo dat het volk in zonde valt zonder dat ze de 10 geboden gehoord hebben. In ieder geval iets van de inzettingen van God wordt al geopenbaard aan het volk. Wat gebeurt er daarna? Daarna hebben we de verbondsluiting. God sluit een verbond met zijn volk. Tussen de 10 geboden en de 40 dagen op de berg is de verbondsluiting. Mozes is niet 1 keer 40 dagen weg. Yahweh, de onze God van Israël, heeft al een verbond gesloten met zijn volk. En Mozes, met een maaltijd en met bloed, vestigt het verbond. Waar dat Christus over spreekt en het nieuwe verbond vestigt. En daarna gaat Mozes 40 dagen op de berg. Weten jullie waarover het gaat, vooral die 40 dagen? Over wat spreekt de Heer vooral? Normaal gezien, in Langemar ben ik vrij interactief met de kinderen, dus ik moet hier met de volwassenen proberen. De tabernakel. Vooral gaat het over de tabernakel in die 40 dagen en 40 nachten. En dan, misschien kun je met mij meebladeren, want ik wil op de hoofdstukken die daarna komen even inzoomen, omdat ze zo belangrijk zijn om te begrijpen wat dat er gebeurt in het stuk dat we net gelezen hebben. In hoofdstuk 32, Mozes is nog bij de Heere God op de berg. En God zegt, kom maar naar beneden, het is een halstarrig volk, ze zijn al afgeweken. En wat heeft het volk gedaan? Lees maar mee vers 4. En 5 van hoofdstuk 32, alsjeblieft. Hoofdstuk 32, 4 en 5. Wel, laten we vers 3 ook lezen. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af, en zij brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En nu is het, denk ik, heel belangrijk om het volgende vers erbij te lezen. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en Aaron kondigde aan, morgen is er een feest. Voor wie? Voor Yahweh. Het is niet zo dat ze in hun idee Yahweh de rug toekeerden, hun God de rug toekeerden en andere goden achtergingen. Ze maakten een beeld, waar hadden ze dat idee? Om een kalf te maken. Egypte kwam uit Egypte. Jullie hebben blijkbaar nog niet zo heel lang geleden in Exodus gezeten. Ik kwam uit Egypte dat idee. Ze namen het beeld van Amon-Ra, dacht ik. Amon-Ra kopieerden ze. En op dat moment zat Egypte ook al redelijk in een, niet in een polytheïstisch idee, maar goed, daar gaan we verder niet te veel op in. In ieder geval, ze kopieerden de godsdiensten uit Egypte en ze plakten het op Yahweh. Op de God die hen uitgeleid had. Dit zijn de goden die voor jullie uitgetrokken zijn. Laten we onze ideeën plakken op God. En dat is, denk ik, een van de kernen waar dat het misgaat. Wij steken God in ons vakje. En God had hem al duidelijk gemaakt. Ik wil niet dat je beelden van mij maken. Ik ben niet te vatten in jullie denkkadertje. Ik ben zoveel meer. En ik denk dat we dat in de volgende hoofdstukken mogen zien. God is niet te vatten in het kadertje van een God van Egypte. Hij had met krachtige hand hen verlost. Hij had bewezen om veel meer te zijn dan die Amon-Ra uit Egypte. En de Israëlieten zeggen, wel, laten we hem toch maar weer gelijkstellen. Past beter in ons hoofdje. Ik hoop dat je ziet, we noemen het syncretisme, met een moeilijk woord. Wat gebeurt er hier? De ware godsdienst van de enige ware God, Yahweh, wordt gekoppeld met allerlei ideeën en wordt gemixt met heidense ideeën. En we maken een nieuw idee over wie God is, een verwaterd idee, en we denken dat we de ware God dienen. En niks is meer afstotelijk voor God om een karikatuur van hem te maken, want hij wil zichzelf openbaren. God treedt in de geschiedenis en om zich te openbaren, en wij zeggen, of zij zeiden, wij hebben er ook de neiging toe, ja, we zullen wel een afgewaterd beeld van God aanbidden en dienen. En ik hoop dat we vanochtend iets mogen zien van welk beeld dat God wel vooruit wil brengen. Want hij openbaart zich aan Mozes, we hebben het samen gelezen. Hij wil zich openbaren, hij wil zich laten kennen. Weet je, dat is het gebed van Mozes. Want Mozes zegt, je zegt dat je mij kent, maar ik wil u kennen. Daar gaat het voor Mozes en daar gaat het uiteindelijk ook voor God om. Nu, we krijgen direct al Mozes die tussen beiden treedt. Voor het volk op de berg al. En uiteindelijk gaat Mozes naar beneden. Hij probeert God als het ware te bekoelen, als ik het zo mag zeggen. Maar we zullen zien dat er veel meer aan het gebeuren is. Mozes gaat naar beneden en ziet wat er gebeurt. En is woest. Is woest. En hij roept, wie is voor de Heer? En de levieten treden aan. En er gebeurt iets verschrikkelijks. Er worden 3000 mensen gedood. Wat we gaan zien is een God die barmhartig is. Een God die geweldig goed is. Maar God laat niet met zich spotten. Er is geen mogelijkheid voor ons om te zeggen, ja, God, u openbaart zich zo, maar wij vinden het een beetje anders. Nee, God wil zich openbaren, maar wil ook dat wij hem daarin volgen. En niet onze heidense ideeën erin kopiëren, nee. En uiteindelijk treden de levieten aan en is er een enorme slachting zelfs onder het volk. Wil je nog eens meekijken met mij in vers 30 van hoofdstuk 32? En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Er treedt iets van een seriositeit in het volk. En we zullen straks zien dat er berouw komt. Mozes klimt op naar de Heere en... Ach, zullen we het stukje nog verder lezen in vers 31 tot de volgende versen. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonden wilde vergeven. Maar indien niet, grap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Mozes zegt, volk, eventjes wachten, ik ga kijken of ik verzoening kan bewerken. En Mozes wint er niet veel rond. Hij zegt niet, ja, je moet begrijpen dat ze waren zeer sterk cultureel beïnvloed. Nee! Ze hebben net Yahweh aan het werk gezien. En ze zijn afgekeerd. Maar, heel praktisch, heel concreet, of u ze toch wel vergeven? Mozes kende al iets van het hart van God. En indien niet, en hier zien we het geweldige middelaarschap van Mozes, indien niet, schrap mij uit uw boek. Er lag liefde van Mozes in zijn hart voor dat volk. Dat we al in het begin zien, en we zien de hele tocht van Mozes door Exodus gaan. Maar hij had dat volk zo lief, dat hij zegt tegen God, schrap mij maar uit uw boek. Ik weet niet, maar we spreken hier over het middelaarschap van Mozes. En een middelaar heb je nodig, wanneer heb je een middelaar nodig, als er geen communicatie meer is tussen twee partijen. Als je twee bijna vijanden hebt. En dat is wat er hier gebeurd is. De communicatie is niet mogelijk. Waarom? Het volk heeft een totaal verkeerd beeld genomen van God. Mozes treedt tussen beiden. En dan denken we aan, nou, ik heb laatste tijd Job wat aan het lezen geweest. En dan zie je dat Job zoekt naar iemand die tussen beiden treedt. En als we allemaal genoeg in het Nieuwe Testament gelezen hebben, en als we de Heer kennen, dan zien we, aan welke tekst denken we bijvoorbeeld? Jezus die hangt aan een kruis en zegt, Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. We zien teksten in Jesaja over de Heer, dat de Heer al de zonden op hem laat. En we zien hier in Mozes een enorm voorbeeld, of een vooruitwijzing van wie Jezus is. Is het ook niet zo, wat staat er weer over Mozes en een profeet? Een profeet zoals u zal ik doen opstaan. En natuurlijk gaat het over veel meer dan, maar hier is de link zo duidelijk tussen wat dat Mozes doet, tussen beide treedt voor een volk dat geen enkel kans meer had. Hij had geen enkel reden om, ja, dat zijn de verzachtende omstandigheden. Weet je wel, een advocaat kan al de verzachtende omstandigheden inroepen. En hij roept ze niet in. Er zijn er eigenlijk geen. Maar hij treedt wel tussen beide. Neem mij maar. En de Heer wijst dat af. En eigenlijk vergeeft hij niet. Als je verder leest, zegt hij, oké, we gaan verder. Ik zal jullie een land geven, zoals beloofd, overvloeiende van melk en honing. Ik zal jullie vijanden voor jullie uitdrijven. Oh, by the way, ik ga niet mee. Ik ga niet mee. Hij zegt, ik zal een engel voor jullie uitzenden. Moest je je voorstellen dat je zelf die middelaar bent? Dat je verzoening aan het proberen te bewerken zit tussen God en het volk. En God zegt, oké, ik ga eigenlijk al mijn beloftes doen. Alles wat ik beloofde, ik zal jullie vijanden wegdoen. Ik zal jullie een land geven. Ik zal zegenen. Ik zal zelfs een engel voor jullie uitzenden. Ik denk dat ik al vrij geslaagd mijn missie vond. Denk je niet? Dat is toch al goed gelukt? En Mozes zegt nee. Het volk ook. Lees maar mee in vers 4 van hoofdstuk 33. Toen het volk deze onheilsboodschap hoorde, bedreven zij rouw. En niemand van hen deed zijn sieraden om. Waarom was dit zo'n onheilsboodschap? Het is enkel maar een onheilsboodschap als je echt God zelf wil kennen. Anders is het een zeer goede boodschap. Je krijgt al de zegeningen, behalve God. En het volk, zie je dat er hier al iets aan het veranderen is. Dat er, en ze doen uiteindelijk al hun sieraden weg en alles wat daar wees op die afgoderij. Doen ze allemaal weg. Want uiteindelijk gaat het hier om. Gaat God zelf mee of niet? En we zullen zien in de volgende hoofdstukken dat dat het thema is. Gaat God zelf mee of niet? Zijn wij tevreden met al Gods zegeningen zonder God zelf? Of hebben we liever niks van Gods zegeningen, maar God zelf? By the way, dat kan eigenlijk niet, maar goed. Is ons hart tevreden met een gezegend leventje? Of is er iets dat ons toch met al de zegeningen een honger overlaat? Een honger naar de eeuwen. En als we iets van God kennen, dan herkennen we dit. God plaatst in ons een honger die niet te stillen is dan door hemzelf. En dat is wat er hier naar boven komt. Nee, we gaan niet weg zonder u. Want God gebiedt het, ik weet niet of je het gezien hebt. In vers 33, vers 1. Ja, sorry, ik heb het niet allemaal gelezen. Ga heen. Vertrek maar. Vertrek en ik zal alles geven. Maar ik ga niet mee, want ik kan niet met jullie meegaan. Hij zegt zelfs, als ik te midden van jullie zou optrekken, zou ik jullie vernietigen. Maar wat hij ook ziet, in het einde van vers 5. Nu dan doe uw sieraden af en ik zal weten wat ik doen zal. Wat ik u doen zal. Het is alsof Gods idee heeft zijn eerste gedachte nog niet gemaakt. heeft nog niet beslist, wat ga ik nu doen? En ik denk dat Mozes hier proeft van, oké, hier heb ik een opening. Hier is God iets aan het laten zien. Op het moment dat God neerdaalt in Exodus 20 op de berg. En de berg met donderslagen en een bliksemflitsen. Het volk is bang en zegt, Mozes, alsjeblieft, praat jij maar met de Heere God. En Mozes leidt ze mee en zegt, nee, God is je op een proef aan het stellen. En ik denk dat Mozes hier begint door te hebben, oké, God is misschien veel meer van plan. En wat doet hij dan? Hij zet een tent. Hij zet een tent buiten de legerplaats. De Heer Jezus zegt, ik kan niet te midden van jullie zijn, ik zou jullie vernietigen. Hij zet een tent. Waar had hij dat idee? Tabernakel op de berg. Heer, 40 dagen bij God geweest en gehoord hoe God te midden van zijn volk wil wonen. Hij spreekt rechtstreeks het hart van God aan. Hij noemt het de tent der samenkomst. Hier kunnen we, buiten het kamp, samenkomen naar God. Zie je dan Mozes op die 40 dagen, niet alleen die 40 dagen, zoveel had begrepen van hoe God bestaat? We zien dat God zich zeer toornig laat zien. En hij is het ook. Maar dat er veel meer nog aan de gang is. En Mozes gaat naar die tent en spreekt van aangezicht tot aangezicht. Nu moeten we niet denken dat ze daar een tafeltje hadden en dat je God kon zien zitten, want dat zien we later. Maar hij spreekt zo intiem. Zo vrij ook. En daar zijn we begonnen te lezen van dat gesprek. Het gesprek dat daar plaatsvindt, nadat het volk eigenlijk alles verkorven heeft, nadat God gezegd heeft, ga maar, ik zal jullie zegenen, maar ik ga niet mee. Dat gesprek vindt daar plaats. Maar nadat God gezegd heeft, niet alleen ga maar, ga, vertrek. En zo zegt Mozes in vers 12, hij zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. Dan gaat Mozes op verder. Hij is in die tent, we zien daar het gesprek, maar dan Mozes van aangezicht tot aangezicht met de Heer spreekt. Ik ben niet zo goed in notities volgen. En laten we nog wat inzoomen op die teksten die we net gelezen hebben. We zien hoe Mozes daar God aanspreekt. Wat ik net al gezegd heb in vers 12. Zie, ik ken u bij uw naam. Mozes heeft gehoord van God dat God hem bij zijn naam kent. En in vers 11 zegt hij, dan zal ik u kennen. Zie je wat dat er hier aan de gang is? Zie je dat Mozes aan het pleiten is op, ja maar, God, u kent ons, u kent mij, akkoord. Maar wilt u nu juist dat wij u kennen, dat ik u ken? Maak mij uw weg bekend, dan zal ik u kennen. Willen wij Gods weg kennen? Of hebben we liever de zegen weer hetzelfde? Gewoon de zegen, Heer, maak het niet te moeilijk. Want er niet te veel, hè? Zeg me gewoon wat ik moet doen. Het is gemakkelijker. Of willen we het hart van God kennen? Soms hoor je, ja, hetgeen dat gezegd werd was niet zo praktisch. En soms is dat verkeerd. Maar het gaat eerst om een kennen van God. De praktijk komt daaruit voort. God wil ons. Wat willen we doen met onze kinderen? We willen ze doen groeien, zodat ze mensen kennen. Zodat ze ons als ouders kennen en van daaruit leven. Niet dat ze 10 regeltjes houden. Het probleem op dit moment soms bij Sophie. Ja, papa, mama, mag ik dat wel doen? Je bent eigenlijk te oud om dat te vragen. En soms klampen we ons dan aan. Het is toch veel makkelijker als God het gewoon zegt wat ik moet doen. Ja, Mozes had begrepen, God wil dat wij hem kennen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen. Waarom? Omdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie, deze natie, niet alleen ik, maar heel dit volk. En nu is het, dat vind ik wonderbaarlijk wat er nu gebeurt, vers 14. Het is crazy. God heeft net gezegd, ik zal me jullie niet optrekken, maar als ik me jullie optrek, dan zal ik jullie vernietigen. Daarna is ze van, ja, ik zal nog zien wat ik zal doen. En nu, Mozes, zal ik anders meegaan? Mozes wist dat God daarop uit was, op een volk en een eenheid met God. En de Heer werd er naartoe. Zal ik meegaan? Moest Mozes daar geen tent gezet hebben, moest Mozes gewoon gezegd hebben, de zegen is mij genoeg, had hij dit nooit gehoord. Zal ik meegaan? Zie je hoe dat God echt is? Zie je dat God, die zonde is verschrikkelijk, maar verder gaat dan die zonde? Ik hoop er straks nog meer over te zeggen. Dan is het te veel straks worden. Vers 15, zien we weer die kern van Mozes. Hè? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. Dit is het basale punt. En Mozes maakt het verder nog. Hoe wordt het anders bekend dat wij in uw ogen genade gevonden hebben? De genade van God wordt niet gezien in materiële welstandigheid. Dus er waren nog volken die overwinning hadden op andere volken. Er waren nog volken die vrij rustig leefden. Maar één verschil. Dit volk kent zijn God. Dit volk kent de enige God. Daar gaat het hier om. Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardebodem zijn. Het cruciale verschil is niet de schoonheid van de tempel. Is niet de wet die ze van achter naar voren konden vertellen en zingen. Is niet de bijbelstudies die ze dag in dag uitdeden. Is niet het trainen van hun kinderen. Is niet de vorm, is niet de tempeldienst. Het cruciale verschil is het kennen en het aanwezig zijn van God. Hoe vaak maken wij die fout? Hoe vaak maken we de fout dat de vorm belangrijker is dan de aanwezigheid en het hart van God? We zien, na de ballingschap bouwen ze weer een tempel. Ik heb er al een keer hierover gesproken, herinner me. Haggai. We zien de heerlijkheid van God en de aanwezigheid van God niet terugkomen. 400 jaar totdat Christus komt en de tempel is als het ware leeg. En er is veel theologie. Er is ook veel praktijk. Er zijn heel veel regeltjes. Maar God is niet in het midden. Hoe vaak door de geschiedenis heen is de kerk verkerkelijkt? De katholieke kerk, de protestantse kerk, de evangelische kerk, we zijn verkerkelijkt. We zijn vervallen tot vorm. Hoe vaak vervallen we, stel een goede regel in ons gezin, hoe vaak wordt die regel geplaatst boven? Als doel op zich. Het is zo makkelijk om ons leventje te leiden op automatische piloot. Ook als christenen. We zitten hier. We komen ook naar de bedstond. We lezen af en toe onze Bijbel. We bidden ook in het gezin. We geven ook aan ons geld aan de Heer via christelijke zaak. En we leven maar en we leven maar. En soms zonder God. Zonder die honger, die zoeken naar wie en waar is God. Hoe vaak verwachten we nog als we samenkomen, dat God hier op een speciale manier is? Ja, maar God is overal zwaar, en God is ook bij jou individueel, ja. Maar God wil te midden van zijn volk zijn. Wat staat er over zijn kinderen in het Nieuw Testament? Als een geestelijk huis. Een huisgezin. Waar God woont. Het is zo makkelijk om dat te vergeten. En het is... De eerste keer dat ik Exodus las, en dan zie je heel die passage op de berg, en dan word je moe van al die voorschriften van de tempel, van de tabernakel. En dan denk je, God, wat is de bedoeling? En dan zie je dat de bedoeling is Gods aanwezigheid. Ik heb het nodig dat God aanwezig is in mijn gezin. Zonder is de ramp. Ik weet niet of bij jullie is, maar bij mij is de ramp. Ik heb nodig dat God in onze gemeente is, want zonder God is het al prutsers aan. Is dat de grootste prutser, Johannes? Nee, maar het is wel serieus. In het begin, toen de ideeën waren om een gemeente te starten, een concrete vraag van wanneer gaan we nu starten? Ik weet het niet. Ik heb niet het gevoel dat God mee is. God heeft me toen de wijsheid gegeven om daarop te wachten. Maar het is zo essentieel, laten we het niet vergeten. Ja, dat is een luxe situatie, Lange Mark. Dat is even essentieel hier. Even essentieel. Petrus zegt dat de profeten erin hadden gewild om te kunnen zien wat wij zagen. Over wat gaat het? Over veel, over Christus zelf. Christus als verlosser, als heiland, maar ook alsgene die leeft onder zijn volk. En ja, in de toekomst, wat gaan we op zingen? Zal het in vervolmaaktheid zijn, in volmaaktheid? Maar is er, geloven we iets, van hetgeen dat de schrift letterlijk leert? En niet in detail, maar hier, ik hoop dat je begint zien dat het de kernvraag is in deze hoofdstukken. Zal ik meegaan? God wil meegaan. God wil meegaan. En dan, daarop, zegt Mozes. En Mozes geeft antwoord en dan zegt de Heer, lees er nog eens met me mee. Vers 17. Toen zei Jahweh tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt, zal ik doen. Zie je hoe geweldig God is? Als we hem durven aanspreken op de kern van de zaak. Als we echt gaan naar, Heer, we willen u kennen. Dan zegt Mozes, ik kan niet anders. Och, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Daarover gaat het. Dit is de openbaring. Als God uitroept wie hij is, is dat voor mij het hoogtepunt van al die hoofdstukken die net gekomen zijn. Hij is de barmhartige. Heere, Heere, God, barmhartige genade, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. En wij lezen graag het volgende stukje. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En ze staat erbij. Alleen ik hoop dat je ook het verschil ziet. De duizenden ten opzichte van de drie generaties. Het punt hier is dat God rechtvaardig is. En de schuldige niet voor onschuldig houdt. Maar dat die veel liever en veel meer nog barmhartig is. Barmhartig, genadig. Zie je niet? Hij had net gezegd, als ik met jullie optrek, vernietig ik jullie. En hij zegt tegen Mozes, zal ik meegaan? Dan een gouden kalf gemaakt. Hoeveel zonde laat je in de weg staan om deze vrijmoedigheid te hebben naar God? En God leert het ons, zelfs een gouden kalf overwin ik. Zelfs de grootst mogelijke miskenning van God. Weet God zijn weg mee verder te gaan met zijn volk. En ja, er is een middelaar. En niet zonder die middelaar. Maar het wordt weggedaan. En God gaat er naartoe. Zal ik meegaan? Er zijn momenten dat je kijkt naar jezelf, naar je gezin, naar je gemeente. Dat je zegt, God kan hier niet zijn. Let op mijn stukse uitspraak. Let op. Ik heb het ooit gedaan en God heeft me er sterk op berisp. Nu, er zijn momenten. Malachi sluit de deuren. Die momenten zijn er. Doe ze niet weg. Maar laten we opletten om het hart van God te klein te maken. Te klein te maken over ons, over onze broeders en zusters. Het volk komt tot één keer en er is een middelaar. En God zegt, zal ik meegaan? Zal ik meegaan? Mozes zegt nog, ik moet afronden. Mozes zegt, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En God zegt, dat kan niet. Want dan zegt hij, er is hier wel een plaats bij mij. Op pad? In de rots. En we zijn in Daniel bezig in Lange Mark en we hebben al gezien wie dat de rots is. En Paulus noemt de rots waar dat er water uit gedronken wordt, de geestelijke steenrots Christus in 1 Korinthe 10. En ik denk dat we hier een parallel mogen doortrekken dat God vooruitziet op Christus. En dat er daardoor plaats bij hem is om zijn heerlijkheid te aanschouwen en nog nooit zo dicht geweest te zijn. Het is, ik hoop dat je deze hoofdstukken ziet als een uitnodiging van God. Niet als een veroordeling. Ja, hij veroordeelt de zonde duidelijk. Maar er is een middelaar en er is één keer en er is toegang tot God. Nog een vers uit hoofdstuk 35. Wat gebeurt er daarna? Twee nieuwe tafelen. Vernieuwing van het verbond. God vernieuwt het verbond. God zegt niet, het is gedaan. Nee, we vernieuwen het verbond. En Mozes, zijn aangezicht straalt als hij spreekt met de Heer daarna. En dan zoek ik even naar de versen. En daarna, wat gebeuren we dan? Dan gaan we de tempel, de tabernakel bouwen. En dan wil ik je dus de conclusie lezen van hoofdstuk 35, vers 29. Want eigenlijk de voorgaande teksten herhalen en herhalen dat alles wat er in hun hart was. Lees maar mee. 35, vers 29. Alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had te doen. Het gaat hier over de tabernakelbouw. Ze moesten niet, het was niet als ze 10 geboden hadden om de tabernakel te maken. Hun hart was gewillig om mee te bouwen aan de woonplaats van God te midden van zijn volk. Ik hoop, als je het karakter ziet van God, hier in deze stukken. Ik hoop, als je de middelaarschap van Mozes en voor ons Christus ziet, dat God je hart gewillig maakt om mee te bouwen aan de plaats van Gods woonplaats, van Gods woning, midden van ons. Ik hoop dat je in deze hoofdstukken gezien hebt hoe God een klein beetje is. Ik weet dat ik ben zo beperkt om dit over te dragen, maar er zit hier zo'n rijkdom in van het karakter van God. Ik hoop dat je ziet dat er een middelaar is die geen doekjes erom wint, maar die volledige voldoening geeft. Ik hoop dat je ziet dat er daardoor vergeving is en meer als herstel. Zie je dat door de zonde van het volk Gods karakter nog meer geopenbaard is? Durf je te accepteren dat God jouw zonde wegdoet en nog meer van zijn heerlijkheid ziet? Het werk van Christus is zo volmaakt dat je zonde geen blokkering is, maar zelfs nog meer. Een hulp is om de heerlijkheid van de Heere te zien. Zullen wij dan zondigen omdat de genade toeneemt? Daarover gaat het hier niet. Laten we nog samen danken. Heer, hoe goed. Hoe goed bent u. Heer, wat een geweldig, geweldig voorrecht om zo'n God te mogen dienen. Een God die ons roept en ons doet u kennen. Heer, ik bid dat u ons meer en meer trekt tot u en het kennen van u. Heer, geef ons een hart dat op u afgestemd is en echt u centraal stelt en niet al de regeltjes. Heer, wilt u met ons meegaan in uw genade? En Heer, ik weet het antwoord. U openbaart het antwoord. Dank u wel. Amen.